Shabbat Shalom. Wat een prachtige geschiedenis. We hadden het eigenlijk helemaal moeten lezen. Verhalen over Jozef. Jozef wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Hij waste zijn gezicht en kwam weer naar buiten. En hij bedwong zich voor zijn broers. Dat is in het begin van Bereshit of Genesis. En later dan lezen we: toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Hij kon zich niet meer inhouden. Maar hij huilde zo luid dat heel Israël het hoorde en het hele huis van Farao. Maar in die tijd, tussen die twee gebeurtenissen, is er heel wat gebeurd. Ontzettend veel gebeurd. En er zal ook nog weer heel wat moeten gebeuren. De geschiedenissen, de verhalen over Jozef en zijn broers behoren, vind ik nog altijd, tot de meest boeiende, de ingrijpendste, maar ook de aangrijpendste geschiedenissen, verhalen die we in de Tora tegenkomen. Een geschiedenis, een verhaal wat in wezen bol staat van emoties. Allerlei gevoelens komen naar voren in deze verhalen. Jaloezie, haat, angst, onzekerheid, eenzaamheid, verdriet, woede, pijn, maar ook verbroedering en ook weer blijdschap en ook weer vreugde. Het gaat in die verhalen over hoogtepunten, maar ook dieptepunten die in het leven van elk mens kunnen voorkomen. Ook al zijn het dan eeuwenoude verhalen, het zijn in wezen nog altijd verhalen die ook vandaag in de dag zouden kunnen gebeuren. Want hoeveel er ook veranderd is in de loop der eeuwen, de mens is ten diepste niet veranderd. De mens zit in wezen nog altijd met dezelfde soort vragen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is mijn bestemming? Waar leef ik voor? Nogmaals, hoeveel er ook veranderd is, de mens is ten diepste niet veranderd. En daarom zou die Jozef-verhalen ook vandaag aan de dag nog best kunnen gebeuren. Maar het gaat verder dan alleen maar een verhaal. Alleen maar gebeurtenissen van een vader en zijn zoon met zijn broers. Nee, het is vooral ook een profetisch verhaal. Jozef is dan de voorafschaduwing of het prototype of hoe je het noemen wil van Yeshua. En de broers die vertegenwoordigen het volk, maar ze vertegenwoordigen ook de volkeren. Het zijn in wezen zulke ingrijpende gebeurtenissen en zulke bijzondere verhalen. Maar uiteindelijk willen we met deze verhalen de eeuwige iets bekendmaken van zijn plan met het volk Israël, maar ook met de volkerenwereld. Het is een hele lange weg. Een lange weg die gegaan is en die moet gaan, opdat er weer verzoening tussen de broers zal zijn. Dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. Nogmaals, er is heel wat gebeurd. En er moet ook nog weer heel wat gebeuren voordat de broers elkaar zullen ontmoeten. En het bijzondere is eigenlijk dat Jozef alle tijd daarvoor neemt. Ja, dat past niet in deze tijd, want vandaag een dag hebben we eigenlijk geen tijd. Alles moet snel gebeuren. We willen het vooral nu hebben. We hebben geen geduld om te wachten en om te vertrouwen dat we weten als hij iets belooft, dan doet hij het ook. Als de eeuwige dingen belooft in zijn woord, dan mogen we ervan op aan, hij zal het doen. Als hij u iets beloofd heeft in uw tijd die u met hem doorbrengt, misschien jaren geleden, dan toch mag u nu weten, hij zal het doen. Waarom? Omdat hij trouw is. Hij is trouw. Zelfs al zouden wij ontrouw zijn, hij blijft altijd trouw. Dat is dat hoort bij zijn wezen. Dat is een karaktertrek als het ware, zou je kunnen zeggen. Zelfs al zijn wij ontrouw, hij blijft altijd trouw. Ik zei het al, het is een lange weg die Jozef gegaan is. Maar het zal ook een lange weg zijn die de broers moeten gaan. Want toen ze dan voor de eerste keer in Egypte kwamen om koren te kopen vanwege de hongersnood in het land Kanaan, dan staat er zo treffend, Jozef herkende zijn broers. Hij wist wie ze waren. Hij zag het. Waarschijnlijk wel wat ouder geworden en misschien wat grijzer geworden. Misschien waren ze zelfs een beetje kaal geworden, wie weet. Ja, maar hij herkende ze in elk geval. En dan staat ze zo treffend, en zij herkende hem niet. Dat is goed om te weten. Hij herkende hen wel en zij herkende Jozef niet. Hij had toen gelijk al maatregelen kunnen nemen. Jozef had verschillende dingen kunnen doen. Toen ze daar dus kwamen om koren te kopen, uit dat verre land als het ware, een hele lange reis gehad, en ze bogen voor deze machtige heerser van Egypte, terwijl ze niet wisten wie het was, had Jozef natuurlijk kunnen denken, zo. Zeg, broertjes, herinneren jullie die droom van mij? Van die korenschoven, dankjewel. Herinneren jullie je dat? Ik heb toen gedroomd, hè? En jullie korenschoof, die boog voor die van mij. Maar jullie vonden het belachelijk. En ik had nog een droom, weet je wel? De zon, de maan en de sterren. En die bogen ook voor mij. Zeg, herinneren jullie het? Dat is nu gebeurd, want jullie bogen voor mij. Maar Jozef doet dat niet. Jozef had ook andere maatregelen kunnen nemen en kunnen denken van zo, daar heb ik dat stelletje. Wat hebben ze mij behandeld? Ze wilden me zelfs doden. Maar goed, Ruben wilde dat niet, mijn oudste broer. Juda wilde dat ook niet, maar uiteindelijk was het maar kantje boord geweest. Ik zal ze eventjes goed betaald zetten, want nu heb ik macht. Hij had ze gevangen kunnen laten zetten. Hij had ze zelfs terecht kunnen stellen. Hij had ze zelfs ter dood kunnen brengen. Maar ook dat doet Jozef niet. En er zijn ook mensen die zeggen, maar waarom heeft hij niet gelijk gezegd? Ik ben jullie broer. Als je elkaar jaren niet gezien hebt. Hij had ze om de hals kunnen vliegen en kunnen zeggen, ik ben het echt. Maar niets van dat alles, dat doet Jozef niet. Waarom niet? Omdat hij een plan heeft. Maar we kunnen altijd verder kijken, omdat de eeuwige een plan heeft. Daarom doet hij vaak niet altijd direct wat wij graag zouden willen. Wij kunnen bidden en we mogen bidden. En Yeshua zegt het ook, bid en je zult ontvangen. Maar ik weet niet wat uw ervaring is, die van mij is in elk geval dat ik nog wel eens moet wachten. En soms wordt het niet verhoord zoals ik het graag zou willen zien. Maar als je weet, hij heeft het allerbeste met ons voor. Dan mag je erop vertrouwen dat hij je leven zo zal leiden dat het tot eer van hem zal zijn. En dat je tot je bedoeling en tot je bestemming komt in je leven. Jozef die heeft een heel ander plan. En dan lijkt het in eerste instantie wel of dat hij een soort spelletje met ze gaat spelen. Maar het is helemaal geen spelletje. Het is bittere werkelijkheid. Het plan wat Jozef heeft. Mensen kunnen het ook zo wel eens beleven. Ik heb het tenminste diverse keren wel gehoord. Dat mensen zeiden, wat doet God eigenlijk? Waarom luistert hij niet naar mij? Hij weet toch hoe moeilijk ik het heb? We kunnen kijken naar de psalmen die het soms uitschreeuwen, uitroepen naar de eeuwige. Waar bent u? Maar hij is er. Hij is er altijd. Hij is er altijd. En dat moeten we nooit vergeten. Want hij speelt geen spelletje met ons. Maar hij wil wel eens leren. En hij stelt ons wel eens op de proef. En hij test ons wel eens. Waarom? Omdat hij uiteindelijk wil weten hoe ons hart is. Hoe onze gezindheid is. Hoe staat het er nu voor? En als het tegen zit in het leven, zeggen we dan adieu God? Of zeggen we, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jozef wilde vooral weten hoe hun broers door de loop van de jaren waren geworden. Waren ze nog altijd hetzelfde? Of waren ze veranderd? Hij wilde ten diepste weten, hoe is hun gezindheid? Hoe is hun hart? En dat is uiteindelijk altijd wat de eeuwig ook van ons wil weten. Hoe is je hart? En we lezen talloze verhalen uiteindelijk, zowel in de Tenach als in de Berit Gadasha, het Oude en het Nieuwe Testament, zoals wij dat kennen. En dan zegt hij van, ik hoef die offers van jullie niet. Hij zegt zelfs op bepaalde momenten, ik walg van jullie feesten. Daar heb ik niks mee. Maar ik wil vooral je hart. En als ik je hart heb, ja, dan kan ik ook wat als jullie feesten vieren. En ook als je de offers brengt. Maar het gaat altijd om de gezindheid van je hart. Het gaat ten diepste, hoe is je wezen? Hoe is je verhouding tot hem? Heb je hem lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je krachten, met je hele bestaan? Want dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u kent het allemaal. Heb je naaste lief als jezelf. Daar gaat het ten wezen om. Hou je van hem? Staat hij op de eerste plaats in je leven? Wil je leven aan hem toewijden? Vind je hem zo belangrijk dat je al het andere aan de kant kunt zetten en wil zetten om hem te dienen? Nou, dat wil Jozef vooral weten. Hoe is het hart van mijn broers in de loop van de jaren geworden? Zijn ze hetzelfde? Of zijn ze nog erger geworden? Of is er toch iets veranderd in hun hart? Hoe gaan ze om, bijvoorbeeld met zijn echte broer Benjamin, dezelfde vader en dezelfde moeder? Hoe zijn ze tegen hem? En hoe zijn ze tegen hun vader? Ze hebben hun vader natuurlijk onvoorstelbaar bedrogen. Met dat mooie gewaad wat ze in bloed van een geitje gedompeld hadden. En zeiden van, is dit misschien het kleed van uw zoon? Wat een schijnheilige. Ja, dat was het kleed, inderdaad. Hij wilde weten, wat is er gebeurd met jullie? Hoe zien jullie nou tegen de broers, tegen vader op? Hoe denken jullie nou over het leven? Wat heeft het jullie gedaan dat je mij verkocht hebt? Enzovoort, enzovoort. En Jozef die heeft een plan. En het eerste wat hij wil weten is, zijn ze eerlijk? Zijn ze nou eerlijk? En de meeste, ik denk van allemaal, die kennen ongetwijfeld die verhalen wel. Als ze dan koren gekocht hebben, dan stopt hij het geld terug in hun zak. Alleen maar om ze te testen. Zijn ze inderdaad betrouwbaar? Of denken ze van, nou, dat is mooi meegenomen, zeg. Koren en geld toe. Maar als ze dan voor de tweede keer terugkomen, dan hebben ze dubbel geld bij zich. Je zou bijna zeggen, voor deze test zijn ze geslaagd. Maar Jozef, die wilde veel verder gaan. Niet alleen zomaar eerlijk zijn, maar hij wilde nogmaals doordringen tot hun hart. Hoe gaan jullie met Benjamin om? En dat wilde hij vooral weten. En daarom zegt hij, als jullie de volgende keer weer komen, en je mag komen, dan verlang ik wel dat je Benjamin, je jongste broer, meeneemt. En als onderpand neemt hij zijn broer Simeon gevangen. Dan gebeurt er toch wel wat. Want dan zeggen de broers tegen elkaar, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Het was jaren geleden. Maar ze wisten het nog wel. Natuurlijk wisten ze het nog wel. En dan zeggen ze, wij zijn schuldig. wij zijn schuldig tegenover onze broer. Ze wisten, we hebben iets fouts gedaan en dat komt nu als zwaar aan het licht. Wij worden nu ter verantwoording geroepen. Want een mens weet natuurlijk altijd wel als je iets gedaan hebt, iets gezegd hebt wat niet goed was. En je kunt het wegstoppen, maar het is er wel. Want wat zeggen ze dan? Ze wisten het nog precies. Ze zeggen, wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte. We moeten niet denken dat Jozef zich zomaar in die put liet gooien en dacht van, nou ja, dan zit ik hier, we zien wel. Nee, hij smeekte om genade. Hij heeft het uitgeroepen, uitgeschreven natuurlijk, van wat gaat er nu gebeuren? En dan staat er dus, wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij om genade smeekte. Maar wij gaven hem geen gehoor. We deden net of dat hij er niet was. Want wat staat er? Zij gingen eten. Ik moest zo denken, dat is de geschiedenis door altijd gebeurd. Als we denken aan het volk. Het volk wat eeuwenlang tot op de dag van vandaag vervolgd is, uitgejouwd werd, gedreigd en bedreigd werd met uitroeiing, altijd maar weer opnieuw. En wat doet de wereld? Net als de broers, althans de meesten, die gingen zitten eten. Wij trokken ons er niets van aan. Ja, gelukkig een enkeling hier en daar wel. Maar het overgrote deel, ook vandaag in de dag van de wereld, die zeggen ja, jammer. Nogmaals, gelukkig staan hier en daar wel wat mensen op, maar het overgrote deel, die zitten letterlijk als het ware nog te eten en kijken toe wat er gebeurt met dat volk. Wat dat betreft is er werkelijk weinig veranderd. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid. En we hebben in de loop der eeuwen de zielsbenauwdheid van het volk gezien, telkens weer opnieuw. Ze werden overal verjaagd, uit allerlei landen. Dan mochten ze dit niet, dan moesten ze dat, dan mochten ze dat weer niet, en dan moesten we zo, en dan moesten we zus. En de wereld ging gewoon door. Wij zaten te eten, en wij zitten te eten, terwijl het volk ten diepste nog altijd roept en schreeuwt, zie ons dan, kijk eens wat er allemaal met ons gebeurt tot op de dag van vandaag. En wij leven ons leventje door. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid jaren geleden en daarom komt deze benauwdheid nu over ons. En ze gingen terug met de boodschap van Jozef, ook al wisten ze nog steeds niet dat het Jozef was. Je mag weer terugkomen, maar dan breng je je jongste broer met je mee. En wij weten dan hoeveel spanning dat gaf. Jacob die wilde dat in wezen helemaal niet. Ik ben mijn zoon, één zoon, Jozef, ben ik al kwijt. En er is grote kans dat ik dan ook Benjamin, mijn jongste zoon, ook nog kwijt zou raken. Maar uiteindelijk dan geeft hij toe. En de broers die gaan weer opnieuw naar Egypte. Met één voorwaarde. Juda staat borg. Die zegt, je mag hem van mij opeisen. Ik zal elke dag van mijn leven schuldig staan als ik de jongen niet terugbreng. Dat doet Juda. Goed onthouden, Juda. Juda was ook degene die zei, laten we onze hand niet aan hem slaan. Laten we hem niet doodmaken. Want hij is tenslotte wel onze broer. Ons eigen vlees. Maar laten we hem verkopen. Uiteindelijk is dat ook niet zo mooi, maar hij spaart wel zijn leven. En we zullen steeds merken dat Juda in dat hele verhaal een aparte plaats inneemt. En dan komen ze opnieuw aan met hun broer Benjamin daar in Egypte. En wij weten, soms is dat jammer hè, maar wij weten al hoe het zal verlopen. Alleen Jozef wist dat niet. Die wisten niets van en de broers wisten het ook niet. En dan nodigt hij ze uit om de maaltijd te gebruiken. En als hij dan Benjamin ziet, dan moet hij weer huilen. Maar dat wil hij niet. En dan gaat hij die kamer binnen en huilt daar. Ik moet dan wel eens denken, zou de eeuwige ook niet vaak huilen om wat hij ziet, hoe zijn volk hier is, hoe het volk ook vaak ongehoorzaam is. Zou de eeuwige vaak ook niet huilen om ons, om allerlei dingen die gebeuren in ons leven, of dingen die we gedaan hebben, of juist dingen die we niet doen. Ik zou denken van, zijn tranen zullen ook vaak stromen, ook al merken wij het niet, of al wil dit voor ons niet laten zien. Maar dat hij symbolisch als het ware ook nogal eens die binnenkamer ingaat, om al het leed wat er gebeurt hier op aarde, alle haat en jaloezie wat er is in deze maatschappij, in deze wereld. Hij moet huilen, Jozef, maar hij vermant zich. Hij was dus zijn gezicht en hij bedwong zich, want ik wil niet huilen, want ik moet verder. Ik wil doordringen tot het hart van mijn broers. Ik wil ten diepste vooral weten wat er in hun schuilt, wat er in hun omgaat. Die strenge heerser, ja ja, die zich zo voordoet als inderdaad een heerser die die mannen zelfs beschuldigt van spionage, die staat daar te huilen. Waarom? Omdat hij van zijn broers houdt. Omdat hij het allerliefste gelijk, denk ik, op zijn broers zou willen toestappen. En willen zeggen, ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Hoe is het met jullie? Vertel me. En hoe is het met jullie kinderen? En hoe is het met vader? Maar hij doet het niet. Nogmaals, ik denk dat de eeuwige ook zich vaak wel bekend zou willen maken. En dat zeker ook gedaan heeft door zijn woord en door zijn zoon Yeshua, maar ook in allerlei situaties. Ons als het ware wil testen, op de proef wil stellen van, hoe is het nu? Ja, je gaat nu door een dal van diepe duisternis. Dat is ontzettend zwaar voor je en dat is moeilijk voor je. Maar wat doe je? Durf je dan toch te vertrouwen dat ik bij je ben? Ook al stormt het zoals de storm op het meer. En denk je van, oh maar Yeshua, hij ligt te slapen. We vergaan. Of durf je dan toch te vertrouwen van, ook al stormt het in mijn leven en ook al gaan de golven ontzettend hoog. Ik hoef niet bang te zijn. Ik vrees geen kwaad. Want ik weet, u bent bij mij. En u kunt zelf de felste en de hoogste golven en de enorme storm tot zwijgen brengen. Hij, Jozef, in die binnenkamer, die huilt. Maar hij moet verder. Ze moesten nog verder worden getest. En dat gebeurt dan ook. Wat doet hij? Hij nodigt ze uit aan tafel, en dat is op zich ook alweer heel bijzonder natuurlijk. Naar leeftijd schikt hij ze aan de tafel. En ze zijn verbouwereerd. Hoe kan dat nou? Hoe weet hij dat nou? En dan doet hij nog iets. Dan geeft hij Benjamin 5 keer zoveel als de andere broers. Ja, en dat is nog niet het einde. En dan denk je natuurlijk ook, dat moet toch als het goed is weer jaloezie opwekken bij die broers. Hij, die Benjamin, hij krijgt veel meer dan wij. Hij is de jongste. Maar toch doet Jozef dat. En hij doet nog meer. Hij zegt zelfs tegen zijn dienaar, stop de zakken vol met koren en doe in de zak van de jongste mijn zilveren beker. Ja, als je die verhalen niet kent, dan is het spannend tot en met. Maar het is in wezen nog spannend. Van wat gebeurt er dan? Waarom doet hij dat nou in die zak van Benjamin? Waarom niet in die van Ruben, of van Simeon, of van Gad, of van Aser, of van Naftali, of veel meer in? Nee, hij doet het in die van Benjamin. Benjamin? Benjamin had eigenlijk met die hele zaak niets te maken. Benjamin was er niet eens bij toen ze hem in die put gooiden. Benjamin was er niet bij toen ze verkochten naar Egypte. Benjamin die was gewoon thuis bij vader. Had er niets mee te maken. En toch zegt Jozef, stop hem in de zak van Benjamin. Ja, en daar wordt hij uiteraard ook gevonden. Het is heel merkwaardig. In deze hele geschiedenis komt Benjamin zelf niet één keer aan het woord. Benjamin is steeds de zwijgende. Het gebeurt allemaal. Benjamin is ook vooral de onschuldige. En toch wordt hij beschuldigd. We lezen maar één keer. Als Jozef Benjamin omarmt, dan huilt hij. En Benjamin die huilt ook. En verder lezen we eigenlijk niets over Benjamin. Maar Benjamin wordt wel beschuldigd als de zilverbeker in zijn zak wordt gevonden. En waarom dan? Nou, omdat uiteindelijk hij zo wilde weten, hoe gaan jullie nou met mijn jongste broer om? Waarom moet Benjamin als het ware dan beschuldigd worden? Nou, vooral, hij wil weten, hoe gaan jullie daarmee om dan? Wat doen jullie nu eigenlijk? Benjamin, de jongste, de onschuldige. Maar die wordt beschuldigd. Maar we zouden eigenlijk kunnen zeggen, zouden de broers nou boos worden? Van, joh, jij bent uiteindelijk de oorzaak. Die beker is in jouw zak gevonden. Jij bent de oorzaak. Wij kunnen niet meer terug naar vader. We moeten misschien wel slaaf worden hier. Maar niet Benjamin wordt getest. De broers worden uiteindelijk getest. Want het gaat om hoe zij daarop reageren. Die zilveren beker. De beker is altijd weer het symbool van leven. Bij een feestmaaltijd dan heffen we het glas of de beker. En zeggen we op het leven. De psalmist die zegt mijn beker vloeit over. Leven. De beker kan ook een troostbeker zijn. Maar de beker heeft altijd met leven te maken. He, als er rouw was, dan bood je een troostbeker aan. Omdat het leven altijd doorgaat. Brood en wijn. Symbolen natuurlijk ook. Zeker voor ons. Van Yeshua. Zijn leven. Zijn lichaam. Zijn bloed. Betekent leven voor ons. De beker. Babel was een gouden beker, staat er, die dronken maakte. Ja, afgoderij, zonde. Dat ziet er soms uit als goud, maar het maakt een leven kapot. De schijnwereld, zeker vandaag en de dag, maar ook alle eeuwen door geweest. De beker, leven. Yeshua die vraagt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De beker, dus het symbool van leven, een zilveren beker. En zilver is in de Bijbel altijd het beeld aan de ene kant van loutering, reiniging, maar het is ook het beeld van de verlossing. Als we kijken naar de tabernakel, de planken van de tabernakel, die rusten in voetstukken die van zilver waren gemaakt. Dat is uiteindelijk heel mooi. Het hele huis, de hele tabernakel, het huis van de eeuwige, dat rust op zilveren voetstukken. Ze zeggen, dat rust als het ware op de verlossing. Die al verwijst naar het offer van Yeshua. Verlossing, want dat hebben we als mens altijd weer nodig. En nu deze zilveren beker in de zak van Benjamin is al een symbool als het ware, een beker van verlossing die zal gaan komen. Elke man van 20 jaar en ouder, die moest een halve shekel zilver geven als losgeld. Yeshua, die werd voor 30 zilveren sikkels verraden. zilveren beker. Ze hadden de beker niet gestolen, ook Benjamin niet. Maar ze hadden wel het leven van Jozef gestolen. En daar staan ze dan. Ik probeer me dat altijd voor te stellen. Het elftal, want ze waren met z'n elven. Een elftal met een zilveren beker. Maar geen voetbalclub met de overwinningsbeker. Nee, ze stonden daar ten diepste al met een beker van verlossing in hun hand. Alleen de keus wat ze daarmee zouden gaan doen. En dan is het zo onvoorstelbaar spannend voor Jozef en voor de broers. Ziet u ze daar staan met z'n elven? Hoe dat ze daar staan, beschaamd, angstig, spannend, zilveren beker. Want dan komt uiteindelijk de eindtoets. Wat zal er dan gebeuren? Ja, wij weten het weer. Dan staat er, want Jozef had gezegd, en bij wie de beker gevonden wordt, die zal mijn slaaf zijn. En de anderen die kunnen vertrekken terug naar het land waar ze vandaan komen. Terug naar hun vader. Dat is toch wel heel mooi, want er staat er. En toen trad Juda naar voren. Juda. Dan staat Juda tegenover Jozef. We zouden ook kunnen zeggen, Juda en Benjamin, de twee stammen, die staan tegenover Jozef, die uiteindelijk de 12 stammen vertegenwoordigt in zijn zoon Ephraim. Maar dat is mooi. Dat is toch wel heel bijzonder. Ook al wisten ze niet, daar stonden als het ware die twee broers al wijzend naar de toekomst. De 2 stammen en de 12 stammen. En weet je wat ook zo mooi is? Althans, ik vind dat altijd heel erg mooi. 2 broers. Nou, broers, die spelen nogal eens een rol in de Bijbel. Het begint dan met Kaïn en Abel. Maar dat loopt niet goed af met die broers. Omdat Kaïn Abel doodslaat. Maar we hebben nog meer van die broers. Isaac en Ismaël. Jacob en Esau. En we hebben ook nog een Abraham en Lot. Dat waren wel geen broers, dat was een neefje. Maar ook die gaan uit elkaar. Telkens zie je die broers, die gaan uit elkaar. En met deze broers dan zie je, daar is toenadering. De 2 stammen en de 10 stammen. Die staan tegenover elkaar. Heel belangrijk. Want wat gaat er dan gebeuren? Gaat die scheiding door? Of komt er verzoening? En dan zegt Juda, en nogmaals, Juda en Jozef, dat zien we ook heel sterk als Jacob zijn zoon aan het eind van zijn leven zegent. Dan zijn juist deze 2 stammen de meest belangrijke, Juda en Jozef. Nogmaals, die vertegenwoordigen dan samen ook die 12 stammen. En Juda die zei, als ik naar mijn vader terugkeer, zonder mijn jongste broer, dan zal die sterven. Want hij is met hart en ziel verknocht aan hem. En dan gaat Juda verder. Uw dienaar, oh hij is zo beleefd die Juda. Uw dienaar, dat zegt hij telkens weer opnieuw. Omdat hij nog steeds niet weet van het is mijn broer. Uw dienaar heeft zich borg gesteld bij mijn vader. En als ik hem niet terugbreng, dan sta ik alle dagen in de schuld bij u. En nu, en dan komt het uiteindelijk, en nu, laat die jongen meegaan met zijn broers. Laat die jongen teruggaan en laat mij, uw dienaar, een slaaf van u zijn. En dan zou Jozef hebben kunnen uitroepen, je bent geslaagd. Je bent geslaagd, je bent over. Het is gelukt, want toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Dat had hij 2 keer gedaan. Maar dat hoefde nu niet meer. En dan zegt hij, laat iedereen bij mij weggaan. En dan staat er ook, er stond niemand bij Jozef toen hij zich bekend maakte aan zijn broers. En hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. En zijn broers natuurlijk ook. En hij zei, ik ben Jozef. Hoe is het met mijn vader? Kom toch dichterbij. Kom toch dichterbij. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben je broer. Ik zal je geen kwaad doen. Jullie hebben wel kwaad tegen mij bedacht. Maar de eeuwige heeft mij voor jullie uitgezonden. Omdat ik jullie in leven zal kunnen houden. Ik zei het al in het begin. De geschiedenis van Jozef is vooral ook een profetisch verhaal. Jozef, het schaduwbeeld van Yeshua. En de broers die de volkeren vertegenwoordigt. Ik weet niet of dat nu met de verhalen wel eens opgevallen is. Maar Jozef die bedwong zich 2 keer. Dat hij eigenlijk moest huilen, maar hij deed het niet. We lezen ook van Yeshua dat hij 2 keer huilde. Wanneer? Toen hij Jeruzalem binnenging. En hij de scharen zag. Dan staat er en hij huilde. En hij zag als het ware in de geest wat er zou gebeuren met de stad en met het volk. Hij zegt er zal geen steen op de andere blijven. Toen huilde hij. Omdat hij wist en zag. Wat gaat dit volk allemaal meemaken? Dat was de eerste keer. En de tweede keer dan staat er dat hij huilde bij het graf van Lazarus. En Jezus weende. Een van de kortste teksten als het ware die we tegenkomen. En we mogen weten, althans dat geloof ik, dat de dag komt dat Yeshua zich bekend zal maken aan zijn broeders, aan zijn zusters, aan het volk. En dat hij dan zal zeggen, ik ben Yeshua. Jullie hebben mij wel verworpen. Jullie moesten mij wel niet. Maar mijn vader heeft mij voor jullie naar deze wereld gezonden. En net zoals Jozef voor zijn broers zorgde, wil ik er ook voor jullie zijn. Hij zal ook zeggen, kom maar dichterbij. Je hoeft niet bang te zijn. Wees maar niet bevreesd. Want ik zal er zijn voor jullie. Ik ben je verlosser. Ik ben je heiland. Ik ben je heer. De broers die de volkeren vertegenwoordigen, die kwamen tot het inzicht wat ze fout gedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid en we trokken ons er toen niks van aan. Maar nu zegt Juda namens zijn broers, neem mij maar gevangen. Ik sta borg voor hem. Want ook het volk zal 1 keer tot erkenning komen en tot inzicht komen en zullen de schellen van hun ogen vallen, net als bij de Emmausgangers. Ze zullen het zien. Ze zullen hem zien, ook die ze doorstoken hebben. Ze zullen hem zien en zullen zeggen en erkennen, ja, ik geloof dat hij de Messias is. Ik geloof dat hij onze verlosser is. Kom dichterbij. Want er is geen veroordeling. Er is geen afwijzing voor alle die hem aanvaard hebben in hun leven. Ik ben er voor jullie. En ik zal er zijn voor jullie. Ik geloof, en ik hoop dat we dat met elkaar geloven, dat die dag zal komen. Die dag zal zeker komen. En dan kunnen we vol verwachting naar uitzien. Daar kunnen we als het ware naartoe leven en kunnen zeggen, kom, Yeshua, kom. Amen.